geen echte symptomen meer, ook geen koorts meer, dank de Heer. Maar laten we even bidden voor al deze zieken. Amen, in Jezus' naam. Vader, we danken u, Heer Jezus, halleluja, voor uw genezing, Heer. Vader, ik bid, Heer Jezus, al deze personen die we hebben opgenoemd, Vader. Al deze personen, Heer Jezus, u leren kennen in deze moeilijke tijden, Heer. Dat we kunnen uitroepen naar uw naam, Vader. Dat u redding brengt, u genezing komt brengen, Vader. In de naam van Jezus, we bidden tegen het coronavirus, Vader. We bidden, Heer Jezus, tegen de effecten daarvan. In de naam van Jezus, u bent sterker, Heer Jezus. We bidden voor heel de Heer Jezus, dat er verlichting mag komen voor de pijn, Heer Jezus. Ook voor Cornelia, dat ze volledig hersteld mag worden, Heer Jezus. Vader, ik dank u, Heer Jezus, dat u ons in uw hand houdt, Heer. En we bidden, Vader, dat we samen met u verder kunnen gaan, Heer. Om uw evangelie te verspreiden. Halleluja, als een licht in de duisternis. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen, dank de Heer. Ja. Ah, hier is, hier, jawel, ze zijn er juist bij, denk ik. Hè, Cornelia? Ah, we zijn juist op tijd. We waren juist aan het vragen of je erbij zou zijn of niet. En Christophe zei dat je een operatie had. Ja, we hebben juist voor jullie gebeden. Dus. Ah ja. Oké, cool. Dank de Heer. Amen. Wel, volgende week, als je iets wilt geven, kan je dat steeds doen online. Volgende week is het terug ons normaal schema. Woensdag via Zoom, vrijdag in de gemeente. Zondag is het ook in de gemeente. Denk eraan, zondag hebben we onze speciale gastpredikant, broeder en zuster Wallace, helemaal vanuit Dordrecht. Ik denk de Heer dat ze kunnen komen, dat ze terug toch een half jaar bij ons kunnen zijn en zo ons en de kerken, de verschillende kerken kunnen komen zegenen. Dus volgende week, zondag, vrijdag in de kerk en zondag in de kerk. Ja? Hopelijk zie ik jullie zeker daar. Amen. We gaan even naar Efeze hoofdstuk 4. Ik zou graag een vervolg willen prediken van de preek van een maand geleden, genaamd Eenheid. En dat was nu ook toevallig het thema van de conferentie. Ik ga het even weglaten. De conferentie in Wales, waarvan ik ben teruggekomen deze maandag. Het was een goede conferentie, gezegende tijd. De thema daarvan was together, tezamen. Omdat we ze al 3 jaar eigenlijk zonder conferentie zaten, 3 jaar dat ze niet tezamen mochten komen. En nu was het dan eindelijk zover, na 3 jaar, in 2020 niks, 2021. En nu eindelijk in 2022, de laatste keer was in 2019 dan. Was het een gezegende tijd om elkaar terug te zien. Het was heel gezegend om te kunnen genieten van worship music, aanbiddingsmuziek, preken en vooral de gemeenschap van de broers en zusters tezamen was heel leuk. Was dienst op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En er was zelfs nog een dienst op zaterdag, een beetje zo'n uitloopdienst. Ik zat er nog in dat stadje. De meesten waren allemaal al weg, want dat is zo'n dienst dat eigenlijk wordt gehouden in een speciaal kamer, niet echt in het hoofdgebouw. Maar voor mensen van dat stadje zelf, moesten die interesse hebben, dan zouden ze kunnen komen. En broeder Gad, dat is de pastor van Birmingham, die is een paar jaar geleden, ik denk 4, 5, 6... ik ben de tijd uit het hoofd verloren. Ja, 6, 7 jaar. Ik ben helemaal terug aan het gaan. Ik denk 6 jaar geleden. Bij ons geweest om te komen prediken. En die vroeg of ik ook niet zou kunnen komen en om te komen helpen. Met piano en wat zingen. En we waren daar maar met een stuk of 10 mensen. En dat was eigenlijk een van de beste diensten. Het was alleen maar een piano, was niks van versterking van geluid, niks van microfoon, alleen een piano. En ik mocht dan de, de dienst alleen beginnen in aanbidding. En we hadden echt een mooie aanbiddingstijd. Er waren drie berichten in tongen en met een interpretatie ervan. Tijdens de worship zelfs nog. Amen. En dan ook een heel bemoedigende boodschap van iemand dat daar ook was. En dat was de voormalige opziener van Australië. Hè. Hij noemt broeder Downs. En broeder Downs, die is ongeveer 70 jaar. Is een man die al 60 jaar met de Heer wandelt. En die wist vooral te vertellen hoe belangrijk het is om in eenheid trouwvol verder te blijven wandelen met de Heer. In eenheid en trouwvol. Hè? Omdat de Heer trouw is aan ons, laten wij zijn roep beantwoorden met trouw aan hem. En hij gaf mij daar een voorbeeld, en dat vond ik wel een van de strafste, al een getuigenis meer, dat ik ooit had gehoord. Dus hij komt uit Australië. En zoals dat je weet, in Australië heb je die stammen, de Aboriginals. Hè, die leven in het midden van Australië, in het midden van de jungle, van de woestijn, want het zijn daar temperaturen gemiddeld. Hè, als je denkt dat deze week warm is, dat is voor hun een briesje. 30 graden zouden zij heel graag hebben. Maar daar is de gemiddelde temperatuur boven de 40. In ieder geval, die stammen, die Aboriginal stammen, die zijn nog nooit geëvangeliseerd geweest. En een van die stamhoofden kreeg een visioen van de Heer. Een visioen waarvan het visioen zei: ga naar die en die stad en vraag daar of er iemand mee kan komen naar jullie stam. Ga naar die kerk en zeg dat er iemand mee moet komen om het goede nieuws te vertellen. Dat visioen hadden ze gekregen. En meer wisten ze ook niet. Dus zij gingen dan naar die stad, naar een bepaalde kerk. En dat was een kerk van ons, ook waar broeder Downs. Dit was in de jaren 60, 70. En die mensen, die Aboriginals, die vroegen: kan er iemand met ons meekomen om uit te leggen wat dit inhoudt, dit evangelie? Want we hebben een visioen gekregen dat er iemand mee zou komen met ons om ons uit te leggen, om ons te leiden in dit nieuw iets. Het klinkt wel zoals in Handelingen hoofdstuk 8, hè? Hoofdstuk 10. En natuurlijk, om mee te gaan, dat is natuurlijk niet zo simpel. Hè? Het is in the middle of nowhere. En er was één broeder die zich opofferde, die de roep voelde op zijn hart, om te zeggen van: zal ik het wel doen? Ik zal meegaan. Hè? Ik offer mij op. En ik zal doen dat wat de Heer op mijn hart legt. En hij nam zijn trailer, hè, zijn caravan mee, helemaal naar de middle of nowhere. Je moet natuurlijk iemand speciaal zijn om dit te kunnen. Dit is niet zomaar aan iedereen gegeven. Amen. Die mens heeft daar geen Nel en Trik, geen comfort. Je moet zelf voor je water gaan zorgen. En dat dan nog bovenop de druk om met een stam samen te leven, waarvan dat je niet weet, die hebben niet dezelfde culturele waarden enzovoort. In ieder geval, hij heeft het gedaan en na 2 jaar was er nog altijd geen doorbraak. Er was nog altijd niemand dat was gedoopt. Er was nog niemand die de Heilige Geest had ontvangen. Niemand die echt tot bekering kwam. En tot op een zekere dag, want deze broeder die bleef maar gaan. Die bleef bidden voor deze mensen, bleef aan de Heer vragen voor doorbraak en wat er moet gebeuren enzovoort. En zekere dag was er een bepaalde man in de stam die een infectie kreeg en die stierf eraan. Ja. Zijn buik was helemaal opgezwollen, zijn kleur was helemaal weggetrokken, helemaal verkleurd, was allemaal aan het etteren en zo verder. En ze hadden hem al ergens gelegd om te begraven. En hij voelde dat de Heer zei: bid voor deze man, bid. Ook al was hij dood, ook al was zijn lichaam aan het hoe zeg je dat, decomposteren, ook al aan het ontbinden, sorry. Ook al was zijn lichaam al helemaal aan het wegtrekken, toch hoorde hij de stem van de Heer dat zei: begin ervoor te bidden. En dus hij begon ervoor te bidden. En ja, hij wist om de deur niet meer wat zeggen. En hij dacht van, allee heer, dat begint er al te stinken en zo verder. Maar hij begon in tongen te bidden. Hij legde zijn handen op dat lijk. En na een paar, na een uur, begon hij een warmte te voelen aan zijn handen. En hij dacht, prijs de Heer, amen, dit heeft zijn effect. En hij begon heviger te worden en hij begon vol met geloof verder te bidden. In ieder geval na 5 uur te hebben gebeden voor die man, stond hij ineens op. En zijn ogen gingen open en hij is als het ware uit de dood herrezen. Amen. En dat was het begin van de doorbraak in die gemeenschap. In dat stadje, ergens in de Rimbo, ergens in the middle of nowhere. Mensen begonnen te zien van, wow, deze man was dood. Maar door de kracht van de God van die man, is hij terug levend. En, in de jaren 60, 70. En vanaf dat moment zijn er allerlei andere mirakels gebeurd. Mensen die doorbraak kregen, mensen die open stonden voor het evangelie. Het was alsof er een muur is weggegaan. En dat was hun eerste ervaring van deze mensen met de kracht van God. Amen. Maar dat is er niet gekomen. Moest er niet één man hebben gekozen om te zeggen van, ik zal gaan. Ik zal bidden. Ik zal de eenheid bewaren en trouw in de naam van Jezus, halleluja, mijn roeping vervullen. Nu, deze man die leeft nog steeds vandaag. Die is al wel wat ouder, is 80 jaar. En hij heeft vandaag zelf kanker. Broeder Downs, die in die meeting was de zaterdag, heeft hem nog gezien. En heeft gezegd, het is toch wel vreemd hoe ik kankers heb zien weggaan. Hoe ik mensen die dood waren heb zien reizen, doven hun oren, maar mijn eigen mirakel mag ik precies niet ontvangen, zei hij. En broeder Downs zei daarop, dat is teken dat jouw tijd is, dat de Heer je komt halen. Hè? Er is een tijd voor alles, er is een tijd om te komen, er is een tijd om te gaan. En uiteindelijk moeten we van deze, als de Heer nog niet terugkomt, moeten we aan iets sterven. Amen. En hij had daar genoegen mee genomen. Amen. En we bidden dat de Heer hem snel mogen komen halen. Als het zijn tijd is. In ieder geval, ik wou dat maar eventjes gebruiken als opening. Ja.
Ik
wil
wel een beetje raar vinden. En dat je dus zegt dat je bent daar, dat dan opstand, dat dan niet over de wereld of nieuws.
Ja. Ja. Ja, zeker. Maar dat zal wel ergens verspreid staan. Ja, dat was in the middle of nowhere. Maar dat is waar. Maar zo gebeurden nog wel dingen die niet verspreid geraken. Maar ik zou graag Efeze hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6 eens eventjes voorlezen. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Deze vers had ik ook gepredikt. Zo'n viertal weken geleden. Waarin staat vers 3, span u in. Amen. Met andere woorden, er gaan momenten komen waar er, verleidingen komen om divisie te brengen. Er gaan momenten komen waar dat er verleidingen zijn om de eenheid te verbreken. Want het bijeenhouden van de eenheid, het te samenwerken, vereist een inspanning, een bewuste inspanning. Dat is wat Paulus zegt tegen de Efeze. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede, hè, en dat is de geest die ons die ingeeft. Het is iets dat van buitenaf komt, die nu in ons zit, dat ervoor zorgt dat we samen kunnen werken. Dat ervoor zorgt dat er een mens zoals die man waarover ik sprak, die zegt van ik zal wel gaan. Amen. Ik zal mijn roeping vervullen. En Satan, hij weet, de vijand weet dat er, wanneer dat hij twee spalt kan zwaaien, dat hij kan zaaien, sorry, dat hij gewonnen heeft. Een ploeg die eigenlijk aan een wedstrijd begint en die een innerlijk conflict heeft, of waar de spelers niet eendrachtig zijn, en je kunt dat zien vandaag in de voetbalwereld, die verliezen. Hetzelfde is in eender welke organisatie, in eender welk bedrijf. Hè. Wanneer in een bedrijf divisie heerst, daar komt men niet ver om succes te vergaren. Men moet aan hetzelfde zeil trekken. Men moet hetzelfde doel hebben. Men moet dezelfde taal beginnen te spreken. Amen. In het koninkrijk van God is dat van vitaal belang. God heeft het zo gezegd. God heeft het zo in de wetten van de spirituele wereld geschreven. Daar waar er eenheid is, is er zalving. Amen. Daar waar er eenheid is, is er zalving. Nu, het is inderdaad waar dat we allemaal gezalfd zijn door één Heilige Geest. Maar daar waar er eenheid zijn, komt die zalving bijeen, druppend vanaf het hoofd op de rest van het lichaam. En het hoofd is Jezus Christus. Amen. Jezus bad voor zijn leerlingen. En deze vers heb ik ook de vorige keer aangehaald. In Johannes 17. Tot driemaal toe bad de Heer Jezus voor eenheid. Dat we één konden zijn. Ik bid niet alleen voor hem, maar voor alle die door hun verkondiging mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Zie, het is mijn reden. Het is een reden waarom dat we één moeten zijn. Omdat dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. De wereld zal begrijpen dat Jezus werd gezonden. En de wereld gaat dat begrijpen doorheen de kerk. Doorheen de eenheid in de kerk. Doorheen de liefde en de genade van God die centraal zou moeten staan. En dus anders zou moeten zijn. We zouden dus anders moeten zijn dan de wereld. We zijn één omdat we dezelfde Heer delen, dezelfde leer, dezelfde geest, hetzelfde bloed dat geofferd werd. Dezelfde liefde en genade dat ons hart heeft veroverd. Tot driemaal toe heeft hij gebeden. En je kan misschien tot jezelf zeggen, dank u Jezus dat u voor mij heeft gebeden. Mogen uw gebed in mij uitkomen. Laat alles wat in de weg staat, Heer Jezus. Elk struikelblok dat voor mij wordt gelegd, Heer. Laat mij er niet over struikelen. Om die visie te brengen in de gemeente. Amen. Nu, dat was 3 weken, 4 weken geleden. En ik had toen gezegd, we zullen enkele van die zaken benoemen die struikelblokken zijn. Hè? Virussen in de gemeente die een halte toewerpen aan eenheid. En enkele van deze virussen of struikelblokken zijn onder andere jaloezie, afgunst. En er is niks straffer om eenheid te vermorzelen dan een jaloerse christen. Ja, iemand die jaloers is op zijn broeder of zijn zuster, omwille van wat de Heer hun heeft gegeven. We horen met elkaar vreugdevol om te gaan wanneer een broer of zuster een zegening krijgt. En we horen samen met hun te treuren wanneer zij treurig zijn. Amen. We mogen niet treurig zijn wanneer een ander wordt gezegend en denken van, oh, waarom hij of zij en waarom ik niet? En we mogen al zeker niet vreugdevol zijn wanneer onze broeder of zuster moeilijke momenten meemaakt. Amen, helemaal niet. Wanneer God iemand zegent, moeten we de Heer danken voor die zegeningen. Niet jaloers zijn en zeggen, wanneer is het mijn beurt? Nee, we moeten zeggen, dank u Jezus, want u kan nu eindelijk, amen, iets beginnen te bewerken in het leven van mijn broeder of zuster. Amen, dank u Jezus, antwoord op ons gebed. En zo verder. Jacobus zegt, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad, hoogtij. Zie, jaloezie gaat hand in hand met egoïsme. Het betekent dat je afgunstig bent. Het betekent dat je alleen maar kijkt naar hetgeen dat jij hebt of niet hebt. En eigenlijk zeg je dat God niet goed weet wat hij doet door een ander te zegenen en jij niet. Je kijkt met andere woorden naar wat de ander heeft en wat jij niet heeft, in plaats van te zien wat God aan het doen is in jouw eigen leven. Je bent dus niet tevreden met hetgeen jij hebt gekregen. Je bent niet tevreden met de positie die jij hebt gekregen. Met het talent dat jij hebt gekregen. Maar ik ben hier om te zeggen, het maakt niet uit of je 1 talent hebt gekregen, 2 talenten, 5 of 10. Het maakt uit wat je doet met de talenten en hoe trouwvol je ermee omgaat. Amen. De man of vrouw die meerdere talenten heeft gekregen en daarmee succes vergaart, die tijd en energie spendeert om die talenten te cultiveren en daarmee in de schijnwerpers komt te staan en veel succes vergaart en een groot publiek weet te bereiken, moet je niet benijden, moet je niet afgunstig op zijn, want jij weet niet wat hij of zij heeft moeten doen om daar te geraken, aan die top, in die spotlight. Je weet niet wat rivieren, welke valleien, welke vuren hij heeft moeten doorstaan. Amen. Om uiteindelijk op die punt te komen waar dat hij een licht kan zijn in duisternis. Niks komt vanzelf. Amen. Succes komt niet overnacht. Het is een wet dat je moet blijven zaaien, blijven volharden, blijven trouw zijn, eer dat je kan beginnen oogsten. Amen. En bij de ene jaar gaat het inderdaad sneller dan de andere. Maar we moeten allemaal doorheen een proces. En om voor jou om te kijken afgunstige ogen naar een broer of zuster die het na zoveel jaren of na zo'n tijd heeft bereikt, een bepaalde positie van invloed, amen, is heel kortzichtig. Is heel egoïstisch en verraadt een beperkend inzicht in de zaken van het Koninkrijk van God en in de zaken van hoe God werkt. Maakt niet uit. 1, 5 of 10 talenten. Wat maakt uit is hoe ga jij om met hetgeen dat je hebt gekregen. Amen. Sommigen kijken naar die man met 10 talenten en zeggen van zeg, waarom heb ik er geen 10? Ik heb er maar 1. Dat is de moeite niet. Nee! God heeft aan jou een bepaalde positie gegeven en een positie van invloed. In de gemeente, buiten de gemeente, het maakt niet uit. Amen. Wees content met hetgeen dat God jou heeft gegeven. Wees trouwvol. En God zal u wel op de gepaste tijden, amen, naar iets anders brengen als dat zijn wil is. Amen. Kijk even naar Numeriek 12. Numeriek 12 is zo'n verhaal. Dat we terugvinden in het Oude Testament, waar dat bepaalde mensen moesten leren om autoriteit te respecteren en niet afgunstig te zijn op iemand anders autoriteit. We hebben hier Mirjam, Aaron en Mozes. Mirjam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? En de Heer hoorde dit. De Heer had gehoord dat ze aan het klagen waren. Ze waren afgunstig op de positie van Mozes. Vers 3. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de Heer Mozes, Aaron en Mirjam. Ga alle drie naar de ontmoetingstent. En dat deden ze. En toen daalde de Heer af in de wolk, kolom. Ging bij de ingang van de tent staan en riep Aaron en Mirjam. En nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei hij, luister goed, als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij een visioen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. En nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat. Haar huid was wit als sneeuw. Dat is een vorm van melaatsheid. En toen Aaron zich naar Mirjam omdraaide, zag dat ze door huid... Ja, tot hier. Amen. Amen. We hebben 3 personen. Amen, Vivian. Vergelijken, dood, hoop. Amen. We hebben hier 3 personen. Mozes. En Mozes was aangesteld door God als de leider over heel Israël. Dat was ook evident geworden, aangezien God hem gebruikt had door een mirakels. God had hem de wet gegeven op de berg van Sinaï, met de wolken. Het was duidelijk dat Mozes de man, de leider, ja, aangesteld om het volk te leiden naar het beloofde land. Nu, zijn broer, Aaron, was ouder dan hem. Zijn zus ook trouwens, Mirjam, was ook ouder dan hem. Nu, zijn broer was ook niet zomaar iemand. Aaron was de hoge priester. Een belangrijke positie, heel zeker. Hij was degene die in het heilige der heiligen binnen mocht gaan in het tabernakel. Hij was degene die al de priesters moest opleiden. Al de levieten moest controleren. Hij had serieus wat verantwoordelijkheid. Hij had serieus wat autoriteit. En dan hadden we nog Mirjam. Mirjam, de oudere zus van Mozes. Zij was het die zijn leven van Mozes had gered. Weet je nog het verhaal met het in de kribbe te leggen? Met het plan om hem daarna bij de prinses eruit te halen en zo verder. Het was Mirjam. En Mirjam werd nadien ook aanzien in de gemeenschap, in de natie van Israël, als een profete, een profetes. Dus deze twee, Mirjam en Aaron, waren niet zomaar de eerste de beste. Dat waren hoog gerangschikte mensen in Israël. Maar op de een of andere manier namen ze niet genoeg met de autoriteit, met de positie, met de plaats die ze waren toegeschreven en waren ze afgunstig op Mozes. Want dat kunnen we lezen hier in vers 1 en vers 2. Ze maakten een klacht naar hem over een huwelijk met een Nubische vrouw. We weten niet echt wie dit was. Sommigen zeggen dat het Zippora was, zijn vrouw. We weten ook niet waarom dit eigenlijk slecht zou zijn geweest. Maar de meeste commentatoren zijn het erover eens dat dit eigenlijk een drogreden was om Mozes aan te vallen. Ze verzonden zomaar een aanklacht zo van: Mozes, waarom ben je getrouwd met deze? Hoe komt dat je zoiets doet? En ze zeggen met andere woorden tegen de Heer: wij hebben toch ook posities van invloed. God heeft toch ook tot ons gesproken. Waarom is het alleen Mozes die de beslissingen neemt? Zie, kijk, hij maakt slechte beslissingen. Waarom is het alleen maar Mozes die mag spreken en de eindbeslissingen mag nemen? Het was eigenlijk een politieke zet om hem, Mozes, in een slecht daglicht te stellen in de hoop zijn positie te verkrijgen. Amen. En ze vragen hun eigen af: heeft God ook niet door ons gesproken? Ja, God heeft doorheen jullie gesproken, zegt God. Maar jullie willen een positie bekleden en stelen die niet voor jullie is bedoeld. Zie, zegt God, ik heb aan Mozes zaken gegeven die alleen maar voor hem bedoeld zijn. Niet voor jullie. Ik heb aan hem zaken gegeven, visioenen. Ik praat met hem op een bepaalde manier. Want ik weet, ik heb hem geschapen voor een tijd als deze. Ik heb hem gemaakt, zodat hij die last kan dragen waarmee ik hem belast. En die is niet voor jullie. En daar moeten jullie mee gaan leren leven. Dat is wat God eigenlijk zegt. Ik heb hem besloten om in die positie te steken. Jullie gaan hier serieus je boekje te buiten door eigenlijk te zeggen van: God, je weet niet wat je doet. Kies ons maar als leider. En God zegt: wel, veel plezier met je melaatsheid. Veel plezier met je huidvraat. Het zal aan je kleven. Tot zeker 7 dagen. Nadien hebben Aaron en Mirjam hun les geleerd. Het was trouwens Mozes die nadien bemiddelde tot God om genadig te zijn op Mirjam. En uiteindelijk ging de huidvraat weg. Maar ik denk dat Aaron en Mirjam hun les hebben geleerd in nederigheid. Betekent dat men nooit slecht mag spreken van leiders? Mirjam was toch een profete, profetes? Wel, alles heeft zijn tijd en plaats. En natuurlijk moeten we ze voorzien van de nodige kritiek. Het is belangrijk, de motivatie waarmee wij anderen bekritiseren. Amen. Geef ik kritiek omdat ik de persoon wil verbeteren, omdat ik de persoon wil opbouwen in liefde, Of geef ik kritiek zoals hier het geval was, omdat ik afgunstig ben op iemand zijn positie en ik hoop om hem te zien vallen en dan kan ik de plaats innemen. Of dan kan iemand anders de plaats innemen. Kijk naar een ander voorbeeld, is naar koning David. David werd geconfronteerd door de profeet omwille van zijn overspel, omwille van zijn moord die hij had laten uitvoeren. En David kon ermee wegraken, maandenlang, niemand wist van niet, maar God wist het wel. En opeens kwam er een profeet in zijn hof binnen met een beschuldigde vinger. Jij bent de man, jij bent schuldig. Nu, de profeet kreeg geen huidvraat, omdat hij degene in autoriteit, de leider, bekritiseerde en beschuldigde. Nee, hij kreeg geen huidvraat, omdat hij, de profeet, deed zijn job, omdat God hem had gezegd om dit te doen. En voor geen enkele andere reden. De profeet was niet uit om David te vermorzelen, te verkleineren en daarna van de troon af te gooien. Nee, het was om hem inderdaad te vernederen, maar om uiteindelijk herstel te bekomen. Geen melaatsheid. Amen. En hetzelfde in de gemeente vandaag. De leiders staan niet boven kritiek. Zijn autoriteit staat niet boven kritiek en fouten. We zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten. Maar laten we in de band van eenheid elkaar opbouwen om zo dichter te komen tot het beeld van Jezus. Amen. En zo onze opdracht te kunnen vervullen om zijn evangelie te verspreiden. Maar zolang dat God jou niet roept om een leider te bekritiseren, hè, we moeten daar voorzichtig mee zijn, de Bijbel spreekt zich daarover uit. Hè. Als je een oudste wil, moet je dat voorzichtig doen, moet je 2 of 3 getuigen hebben enzovoort. het moet gedaan worden met de juiste motivatie, in een geest van nederigheid. En u moet geroepen zijn door God om dat te kunnen doen. Amen. Tot die tijd laten we allemaal onze positie, onze talenten, onze tijd die de Heer ons heeft gegeven, gebruiken, halleluja, voor zijn doeleinden. Als God er meer wilt geven, prijs de Heer. Wilt de God minder geven, prijs de Heer. Hij weet wat ik aan kan. Hij weet waarvoor ik ben geschapen. Amen. Hij weet ook wat ik niet aan kan. En ik wil niet iets ontvangen. Ik wil niet meer op mijn bord krijgen dan dat ik aan kan. Amen. En dus ga ik ook niet afgunstig zijn op andere mensen. Als zij iets meer hebben, als zij iets meer kunnen, als zij beter zijn dan iets anders, ga ik niet afgunstig zijn, maar ik ga eruit leren. En zeggen van, prijs de Heer Vader, dank u dat u hem zo of zo heeft gemaakt. Laat hetgeen dat zij kunnen, laat ons ervan leren. En als u het wil, kunnen wij dat toepassen in onze levens. Amen. Een ander virus, en dit is het tweede en ik eindig hiermee. Dat de eenheid verbreekt en kwaad kan doen in organisaties, in groepen. Is Jacobus zegt, spreek geen kwaad van elkaar, broers en zusters, want wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. Als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Amen. Kwaad spreken over een ander, terwijl je niet de feiten kent, of je hebt degene waarover je kwaad spreekt geen kans gegeven om zijn of haar verhaal te doen. Als je blijft kwaad spreken, dan treed je op als rechter. En heb je reeds veroordeeld zonder alles te kennen. En er is maar één iemand die natuurlijk alles kent. Maar één iemand die alles kent, en dat is natuurlijk de Heer. Moet dat zeggen dat we niet mogen kwaad spreken? Wel, Paulus spreekt kwaad over bepaalde mensen. Hè? In zijn brieven over valse leraren, over mensen die hem in de steek hebben gelaten. Hij noemt zelfs mensen bij naam. Hij zegt, pas op voor deze en deze mens, want die heeft me kwaad gedaan in die en die stad. Pas op, ga hun uit de weg, heb geen gemeenschap met hun. Dus hij spreekt inderdaad, als je het zo kunt noemen, kwaad over bepaalde mensen om mensen te waarschuwen. Ja? Maar hij had daar zijn redenen voor, hij had daar zijn feiten voor. En dus er is een zekere manier om natuurlijk mensen te waarschuwen. Maar laat dit geen excuus zijn om te beginnen roddelen. Laat dit geen excuus zijn om te beginnen kwaad te spreken en een achterklap te hebben over andere mensen. Want dat is een zekere manier om de eenheid te verbreken. Amen. Laten we niet het excuus oprakelen. Ken je dat wanneer mensen samenkomen en ze zeggen, moeten nu eens weten wat ik heb gehoord via. Allee, ik weet niet of het waar is, hè, maar houd voor uzelf. Hè. Houd voor uzelf. Hè. Ik heb het gehoord via. En je hebt het niet van mij gehoord, hè, ken je dat? Als ze daarmee beginnen, dan ben ik al heel snel geneigd om te zeggen van, ja, sorry, maar als je het hebt gehoord via en je kan niet confirmeren of het waar is, dan kunnen we beter niet over spreken. En ik ben ook in die val getrapt om ermee in te gaan. Onder het mom van, laten we voor die persoon bidden. Want weet je wat, ik heb gehoord. Hè? Je hebt het niet van mij gehoord, maar zo en zo zou je dit en dat hebben gedaan. En dat is toch wel erg. Maar ik zeg u dit maar omdat je ervoor kunt bidden. Wel, we proberen eigenlijk iets wat slecht is, hè, roddel, achterklap, kwaadsprekerij, we proberen dat te bedekken met iets vrooms, onder de noemer van gebed. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Je zou beter eerst voor jezelf kunnen bidden. Je zou het eerst beter voor jezelf kunnen bidden en vragen aan de Heer, wat is hetgeen dat ik hier heb gehoord? Is dat wel de waarheid? Moet ik dat wel doorgeven? Moet ik wel gebed vragen voor iemand anders? Nee, helemaal niet. Bid er zelf voor. Amen. Waarom heb ik die verleiding in mij om het door te geven? Is dat omdat jij iets weet dat een ander niet weet en je wilt graag dat een ander weet wat jij weet? Want dan voel je jezelf beter, dan voel je jezelf een beetje belangrijk. Dan krijg je aandacht, omdat mensen gaan denken van, jij weet iets wat ik niet weet. Vind ik wel interessant, nu wil ik met jou rondhangen. Snap je, die verleiding van de roddel en de achterklap is gericht op zelf. Het is niet gericht op de ander waarvoor jij wil bidden. Het is gericht op zelf. Jij wilt de belangrijke zijn in het verhaal. Als je echt zo inzit met deze persoon, dan heb je niemand anders nodig om daarmee samen met jou voor te bidden. Bid er zelf voor. De Heer hoort, hij heeft geen 10 mensen nodig die opeens beginnen te bidden om een gebed te gaan verhoren. Bid voor jezelf. Amen. Bid voor die ander. Amen. En spreek hem of haar waarover jij het slechte nieuws hebt gehoord. Bid en vraag, Heer, moet ik hem of haar daarover aanspreken? Amen. Dank u, Jezus. Dat zijn maar 2 virussen. Jaloezie, afgunst, roddel, achterklap, kwaadsprekerij. En allen vinden ze natuurlijk hun gemeenschappelijke verleiding in de hoogmoed, in de trots. Amen. En er gaan die verleidingen komen in de gemeente. Overal waar mensen samenkomen, overal waar dat we samen willen werken in eenheid. Er gaan verleidingen komen en er gaan mensen zijn die eraan toegeven. Niet alles loopt perfect in een gemeente. Er zijn zaken waaraan we aanstoot nemen. Er zijn zaken waarmee ik minder goed overweg ga kunnen. Met mensen ook. Amen. Leiderschap gaat fouten maken. Je broeder of zuster zal fouten maken. Het woord zal niet altijd naar je smaak worden gepredikt. Er zullen altijd mensen zijn, amen, die kritiek hebben op wie wat doet. Maar God wil in de eerste plaats dat we kijken naar onszelf. Wat wij hebben gekregen. Hoe wij ermee omgaan met hetgene dat God ons heeft gegeven. Het is makkelijk om altijd kritiek te geven. Het is makkelijk om afgunstig te zijn. Het is makkelijk om te roddelen. Het is makkelijk om jaloers te zijn. Maar wat als je eens iemand bent die in plaats van te klagen en te bekritiseren, wat als we eens iemand zijn die komen met een oplossing voor een probleem, in plaats van het probleem een echo te geven? Wat als we eens beginnen te bidden voor degene waarvan jij denkt dat het allemaal verkeerd is? Wat als je er eens voor jezelf begint te bidden? Amen. Om te zien of jij geen geest hebt van afgunst, van hoogmoed en trots. Amen. Want de gemeente zal niet snel uiteenvallen door druk van de buitenwereld, maar wel van de druk van binnenin. Amen. Jezus bad niet voor niks. Tot 3 maal toe. Laat ze één zijn. Hij wist hoe gevoelig de menselijke natuur is. Hij wist hoe snel een mens in zijn eer gekrenkt zou geraken. Hij wist dat er ruzies gingen komen. Hij had het zelf al gezien. Voordat hij opsteeg, voordat hij gekruisigd werd, maakte de discipelen ruzie over de positie aan de linkerhand en aan de rechterhand van Jezus. Ze waren ruzie aan het maken. Wie krijgt welke positie? Wie krijgt welke macht? Wie krijgt welke autoriteit? Jezus zegt, de wereld maakt ruzie voor zo'n zaken. Maar laat het zo niet zijn in het koninkrijk van God. Want wie de meeste wil zijn, wie de hoogste wil zijn, moet bereid de minste te zijn. Amen. Wie verhoogd wilt worden, moet eerst vernederd worden en zichzelf nederig maken. Dat is de taal van het koninkrijk van God. Amen. Dank u, Jezus. Ik eindig met de laatste vers. Ik sluit af met het woord van God dat veel beter kan spreken dan ik. Het zegt, tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Amen. Wat ik als afsluiter wil zeggen is, de weg van de Heer is niet al te makkelijk, hè? De nederige weg. De eensgezindheid, barmhartigheid, het niet kwaad met kwaad vergelden. Maar we lezen hier wel een belofte, vers 12. De Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden. Amen. Maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Wanneer wij in oneenigheid leven, de Heer luistert niet naar je gebeden. Amen. Wanneer dat jij je eigen ding wil doen en je geeft toe aan al die verleidingen van afgunst en jaloezie, de Heer luistert niet naar uw gebeden van zegen dit, zegen dat, zegen dat. God keert zich van zo'n ding eens. Hij is aan het wachten tot je één gebed uit roept en zegt van Heer vergeef me, want ik wist niet wat ik aan het doen was. Amen. God luistert naar de gebeden van de rechtvaardigen die blijven inzetten, die blijven volharden. Amen. Die blijven vertrouwen op zijn goedheid. Amen. En ja, je moet al eens door het stof gaan. Hè. We moeten ook al eens onze trots inslikken en onze woorden inslikken. Amen. En we gaan het kwaad uit de weg. En soms lijkt het dan, en we doen het goed, hè. Soms lijkt het dan alsof we nog meer kwaad op onze weg krijgen. En we worden nog meer uitgelachen. We krijgen nog meer laster en leugens. Maar je blijft het goede doen. Je blijft volhouden aan wat God heeft gegeven. Al wees er zeker van. Heer, verliest u niet uit het oog. Amen. Hij luistert naar uw gebeden. Hij staat u bij. En je zal het wel dragen. Vroeg of laat zal je oogsten. Hetgeen dat je bent blijven zaaien. Amen. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we deze preek even, laten we dit even eindigen in gebed in Jezus' naam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. La boko shatarabaka sendiriataka seturana makese. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. We bless your holy name, Jesus. Halleluja. Kunnen we de Heer vragen voor vergeving? Daar waar je bent, ik weet niet waar je zit misschien aan je computer. Je zit misschien aan je smartphone. Als je even kunt vragen aan de Heer, halleluja. Om te vragen voor vergeving. Vader, vergeef ons om bepaalde virussen en struikelblokken te hebben geëntertained in ons leven. Waardoor wij, heren, struikelblokken zijn geworden voor andere mensen, voor eenheid. Vergeef me, Vader, wanneer ik afgunstig was. Vergeef me, Jezus, voor jaloersheid op andermans talenten, op andermans zegening, op andermans genezing. Vergeef me, Jezus, wanneer ik met afgunstige ogen keek, Heer, hoe andere kerken meer succes hebben gehad, Heer Jezus. Vergeef me, Vader. Want het is u die geeft, het is u die neemt. Gezegend is de naam van de Heer. Halleluja. Laten we aan de Heer vergeving vragen. Amen. Laten we vragen voor vergeving voor kwaadsprekerij. Oordelen, wanneer we optreden als rechter. Heer, u bent de rechter. Vergeef me, Jezus, dat ik oordeel heb uitgesproken zonder kennis van feiten. Vergeef me, Jezus, halleluja, dat ik op een basis van geruchten, Jezus, meningen heb geformuleerd. Vader, vergeef me, Jezus, voor zaken te verspreiden die ik tot mezelf had moeten houden. Vergeef me, Jezus, halleluja, voor kwaadsprekerij, Heer, achterklap. Jezus, vergeef me, Vader. Laat me geen instrument zijn, Heer, van de aanklager. Laat me geen instrument zijn, Heer Jezus, van Satan. Laat me een instrument zijn, Jezus. Halleluja, van uw evangelie, van uw goedheid, in Jezus' naam. Halleluja. Als je dat hebt gebeden, kan je zeggen, dank u Jezus voor uw vergeving. Dank u Jezus, halleluja, voor transformatie. Thank you Lord, dank u Jezus voor uw goedheid. Dank u Heer voor uw bereidwilligheid om ons opnieuw te maken, om ons Jezus te herstellen. Dank u, Jezus. Halleluja. Rabaka shandalabaka satelelebekese. Halleluja. En kunnen we nu bidden dat de Heer ons mogen gebruiken. Halleluja. Als een instrument van eenheid en opwekking. Halleluja. Heer, dat we alle tezamen onder het hoofd samen kunnen werken, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. U bent het hoofd, Vader. U heeft mensen, heren, in leiderschap gesteld. U heeft mensen in positie van autoriteit gesteld. Heer, laat ons deze posities erkennen in nederigheid, heren. Halleluja. Dat we kunnen samenwerken, heren. In zalving, Heer Jezus. In de zalving van eenheid. Om deze wereld, halleluja, met het evangelie en met het licht te bereiken. Laat er geen struikelblok, Heer Jezus, van trots en hoogmoed, Heer, zijn in ons hart. Laat het gebroken worden, Vader, zodat we eendrachtig, Heer, samen kunnen werken. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen, amen. Thank you, Jesus. Alles is voor u, Jezus. Thank you, Lord. Vul deze gemeente, Heer, met uw aanwezigheid, Heer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Halleluja. Sharaboko shatana rabakaseta retakese. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. God zegen iedereen. Bedankt voor te komen luisteren. Neem de boodschap mee, mediteer erop en vraag aan de Heer wat jouw aandeel is in de eenheid van